Wat is de allermooiste vakantiebestemming die je ooit hebt gezien? Ik vind dat altijd, ook bij een sollicitatiegesprek, als mensen heel zenuwachtig zijn en ik doe dat trucje, zie je dat die dan even moeten in zichzelf keren en even de rust gaan opzoeken, want dat is vast een ongelooflijk mooie plek.
Je luistert naar Let's Talk, een podcast waarin de gesprekstof bestaat uit impactvolle initiatieven, straf ondersteuningsaanbod en participatie als katalysator voor innovatie. Uw host is Bart Muits, CEO van de groep Blenders & Web, de incubator van inclusieve werkvloeren en innovatieve strategieën rond onder andere ondernemerschap, duurzaamheid en toeleiding naar werk. In deze aflevering gaat Bart Muits in gesprek met Sharon Augustus. Sharon is 35, cisgender vrouw, geboren in Antwerpen en ze woont al anderhalf jaar in Eindhoven samen met haar partner Robin, met wie ze intussen gelukkig verloofd is. Sharon werkt bij de gemeente Eindhoven als instroomspecialist inclusie en diversiteit. Dat wil zeggen dat ze zich bezighoudt met de interne vacatures voor een organisatie van ongeveer 2300 personen. Sharon biedt ons in dit gesprek een venster op een realiteit in een buurland waarvan wij nogal eens de neiging hebben om naar op te kijken, als zouden ze in Nederland mijlenver vooruit zijn op ons. Blijf luisteren en laat je onderdompelen in de wijsheid en kennis van iemand die inzicht biedt in zowel de Vlaamse als de Nederlandse context.
Wat doe jij vandaag in Eindhoven?
Ja, ik ondersteun het recruitment team. Dus ik werk op P&O, personeel en organisatie. Dus gewoon de bedrijfsvoering in diversiteit en inclusie. Dus ik zit vooral op de instroom en de werving van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb meerdere doelgroepen.
Voor de gemeente Eindhoven?
Voor de gemeente Eindhoven, ja. En het is eigenlijk superleuk, want ik dacht ook altijd, ja, een gemeente, zo'n oudbollig, stoffig, imago, daar ga ik toch niet werken. Kijk naar mij. En ik heb er dan gesolliciteerd en dat was meteen een goede klik. En mensen zoals ik, die vind je er by the dozens. Gewoon mensen die het wel echt goed willen doen. Die wel echt vanuit intrinsieke motivatie denken. Dus belastingsgeld, ik wil hier wel doelstellingen halen, ik wil wel vooruit. En soms, ja, dat heb je altijd met een beetje polarisatie, denk ik. We vergeten dan te verbinden of zo. Want eigenlijk willen we hetzelfde.
Ja.
Maar de wegen ernaartoe zijn anders. En soms denk ik van, oh, misschien heb ik mijzelf daar ook schuldig in gemaakt om verder te polariseren. Maar omdat ik in stap 10 of stap 11 denk, dus er zijn mensen die nog aan stap 1 moeten beginnen.
Mm-hmm.
Misschien zijn wij gewoon een hele grote groep mensen vergeten te vertellen waarom dat we dit willen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat zijn echt dingen dat ik nu pas tegenaan loop, dat ik denk, oh.
En lukt jou dat dan om dat in jouw omgeving te doen op een of andere manier?
Dat is moeilijk, want bij een level of een minderheden forum moet je het nooit uitleggen waarom dat je iets doet. Hè? Of bij een vorige organisatie, Combiso, moest je dat niet uitleggen. Want mensen waren gewoon super progressief. Die staan op stap 3 of 4 en die willen naar stap 10.
Mm-hmm.
Ik vind het wel bijzonder moeilijk om iemand vanaf 0 te moeten gaan meenemen in bijvoorbeeld een inclusieverhaal of een diversiteitsverhaal. Omdat, en ik heb zelf voor mijn doen geen migratieachtergrond, dat ik denk van, oh ja, ik vind dit al vermoeiend om het 100 keer opnieuw te vertellen. Waarom dat sommige participatiedingen, of het bestaansrecht van sommige groepen van mensen, dus bestaansrecht en participatie, dat je dat gewoon gaat moeten gaan verdedigen. Dat die mensen dezelfde gelijke kans moeten krijgen. Dat is verschrikkelijk vermoeiend.
Mm-hmm.
En dan spreek ik nog van geluk, wat is mijn baan? En ik ben een voorvechter. En ik praat heel graag over die dingen, maar ik kan me inbeelden dat niet iedereen er altijd zin in heeft. Dus soms lukt het...
Jij praat er graag over, maar toch zeg je, ik vind het wel... lastig om vanaf stap 0 of stap 1 mensen daar mee te nemen.
Dat hangt heel erg af van de ontvanger, of ze daarvoor openstaan of niet. En dan heb ik liever iemand die super defensief reageert en die het niet inziet. En dan ga ik dat net als een strijd zien en denk van, ah, ik ga het toch even proberen, toch nog even proberen. Dan mensen die zeggen van, maar dat is niet, dat is geen probleem. Ik ben kleurenblind en ik doe niet aan discriminatie. En ja, die mensen, die zijn het moeilijkste. En dan kan je 1 op 1, kan je echt zo op casusniveau echt gaan aftoetsen van, ja, maar wat speelt er dan echt? Of herken je echt niet in bepaalde voorbeelden?
Mm-hmm.
Maar zoiets top-down of in groep gaan verkondigen, dat gaat gewoon niet. In mijn ervaring is het nog niet gelukt.
Ja. Ik hoor je zeggen dat vertragen daarin heel belangrijk is. Ja. En daar heb je die 1 op 1 voor nodig. Hè?
Daar heb je die 1 op 1 voor nodig. Want je moet het echt op casusniveau bijna gaan doen. Van, wat weerhoudt jou om voor die gelijke kansen te gaan? En wat zit er in de weg? zeg nou eens echt wat er op tafel ligt. Echt zo die deep democracy van, haal die vis even naar boven, leg die op tafel en we kunnen eens even gaan bespreken waarom dat je defensief reageert. Mm-hmm. Vaak is het omdat mensen zich schamen omdat ze het niet snappen,
mm-hmm.
omdat ze het niet zijn meegenomen, of omdat ze zelf met iets zitten van, wat voor mij was het leven moeilijk, het moet ook maar gewoon moeilijk zijn voor anderen. En dat vind ik zo verschrikkelijk, denk ik. En dat hoor je zo vaak terug.
Toch wel, ja.
Ja. Niet enkel waar ik nu zit. Dat is heel mijn leven al dat ik het hoor. En dat is met het hele... Hè, in een sociaal systeem zoals België hoor je dat minder vaak. Want wij hebben geleerd om elkaar voor elkaar te zorgen in België. We betalen daar veel belastingen voor. Zodat de ziekteverzekering bijna niks kost. Kost 12 euro. In Nederland kost mijn ziektezorgverzekering 160 euro per maand. Dat zijn Amerikaanse tafereelen. En daar moet je gewoon knokken. Het leven is daar gewoon wat harder.
Hmm.
Dus mensen gaan sneller zeggen, ja, voor mij was het hard, het mag voor een ander ook maar hard zijn, want het heeft mij gesterkt. En dan denk ik, ja, of bitter doen klinken, dat kan ook, helemaal niet, hè? Of een samenloop van dingen. Ja.
Dat is interessant, hè? Want jij zit nu, laten we zeggen, 2 jaar in Eindhoven te werken. Daarvoor heb je in België altijd gewerkt.
Ja.
Je geeft nu een voorbeeld van waar... Onder andere omwille van ziekteverzekering en andere maatregelen, er toch wel wat verschillen zijn. Mm. Daar staan we, denk ik, als gewoon een burger vaak niet bij stil.
Ja.
Dat merk je... Ja, hoe gaat Nederland anders om met heel dat thema van diversiteit en inclusie dan België?
Alles. Alles is anders. En dat schrok ik heel erg toen ik naar Nederland verhuisde. Van, je zit daar echt met een... Ja, ik noem dat dan een neoliberalistisch systeem.
Mm-hmm.
In België heb je nog een heel socialistisch systeem. Dus alles is anders. Wat ik eerder zei, van je ziektezorgverzekering is niet vanzelfsprekend. Dat is een dienstverlenend model. Of dat is... dat moet geld opbrengen. Dat is eigenlijk een business zoals een ander. Onderwijs loopt er heel anders. Kinderzorg...
Wat merkt in onderwijs?
Ja, het is eigenlijk ook... Ja, wat bij ons echt stedelijk onderwijs en bijna gratis onderwijs is, kan in Nederland wel heel uiteenlopend zijn. Er zullen inderdaad verschillende prijskategorieën aan scholen hangen. Mm. En je moet wij hebben dan bijvoorbeeld het secundair onderwijs en dan heb je bijvoorbeeld gewoon 6 jaar. En in Nederland heb je modules. Dus je kan bijvoorbeeld afstuderen op je 18, maar je kan ook pas afstuderen op je 21. Als je modules moet doen, waardoor dat dezelfde leerstof eigenlijk vertraagd wordt over meerdere jaren.
Mm.
Dus wij zouden dan een jaar overdoen of blijven zitten.
Ja, ja.
Hier kan je eigenlijk modules gaan bijkopen om tot hetzelfde niveau te geraken. Dus dat is ook al een heel gek ding. En heel veel dingen hebben gewoon een verdienstmodel.
Ja.
Ja.
Ook in de, ja, wat bij ons eigenlijk de openbare sfeer of de sociale sfeer is, zit veel sterker in verdienmodellen.
Ja.
Is geprivatiseerd op een of
andere manier. Ja, openbaar vervoer is ook veel duurder bijvoorbeeld in Nederland dan in België. Dat is niet meer toegankelijk voor mensen. Openbaar vervoer wordt vaak ook niet terugbetaald door de werkgever, tenzij dat je een van de gelukkigen bent die onder een cao valt. En in België valt bijna iedereen onder een cao, op federaal niveau, denk ik.
Mm-hmm.
Ik ken geen enkel bedrijf dat niet onder een cao valt.
Ja.
In Nederland moet je daarop intekenen.
Ja.
Pensioensparen gebeurt niet via je werkgever.
En als je dat vertaalt nu naar het thema diversiteit, inclusie... ik loop altijd rond met het beeld dat Nederland daar mijlen verder staat dan wij.
Mijlen anders. En verder in een andere richting. Want in Nederland geloven ze dat ze in België veel verder staan. Dus echt, dat is echt waar de grap. Echt waar. Dus hoe vaak dat ik het niet moet verdedigen van de ene of de andere, dat ze zeggen, oh, maar in België zijn ze zoveel verder. En dan denk ik, nee. Die hebben gewoon een heel andere weg ingeslagen. Destijds, zoals in de jaren 60, 70, met migratiestromen zijn ze aan heel andere wegen ingeslagen. En Nederland ook, en België en Nederland kampen met heel andere drempels en vraagstukken. Dus bijvoorbeeld waar het middenveld in België heel groot is. Hè, alle belangenbehartigde organisaties, die grassroots organisaties, worden gesubsidieerd door gemeentes of gewesten. Ja, ik zie het heel weinig nog in Nederland. Of er moet een heel underground netwerk zijn, maar ik ben al op zoek gegaan.
Mm-hmm.
Ja, het wordt gewoon niet zo vaak gedaan. Dat middenveld is niet zo krachtig als in België. Het is een beetje ieder voor zich in Nederland. En dat werkt voor hen heel goed. Hè. Supergoed. Want iedereen is daar veel assertiever, veel harder, veel gehaaider. En het hangt er vanaf wat je voorkeur is, want ik ben zelf niet de meest assertieve persoon.
Dat zou ik nu niet zeggen.
Ja, dat valt, ja. valt mee, hè. dus het is gewoon heel anders. En ik, hoe langer dat ik er woon, hoe minder dat ik het kan vergelijken.
Ja, wij zien regelmatig statistieken voorbij komen. En wat mij dan, de ene die mij altijd heel sterk opvalt, omdat we daar natuurlijk ook mee bezig zijn, de mate waarin mensen met een migratieachtergrond bij ons aan de arbeidsmarkt participeren.
Ja.
Daar scoort België altijd onderaan de lijst van Europese landen. Ik herinner mij, 20 jaar geleden leidde ik een fabriek in Nederland. En dat was daar op dat moment de populatie in de fabriek. Dat was een heel divers samengesteld. Dat was een afspiegeling van de samenleving toen al.
Ja.
En hier moeten ze mijn vergrootglas gaan zoeken, dikwijls.
Nee, ja. Ja, ik kan zeggen dat sowieso de werkloosheidsgraad in Nederland echt op een historisch laag zit. Hè. Dus dat wil zeggen, bijna iedereen is echt aan het werk. Alle mensen, ook vrouwen met een migratieachtergrond, wat toch een van de meest aantoonbare groepen is, die het minst aan de slag is, zo gezegd. Maar om maar bijvoorbeeld even helemaal uit context gewoon een voorbeeld te geven. De kinderopvang in Nederland is zo duur, dat je als vrouw of partner die voor de kinderen zorgt, ja, dat is nog vaak de vrouw, bijna verplicht om of thuis te blijven of ook een part-time baantje. Nederlanders zijn koning in part-time werken. Hm. Iedereen werkt gewoon part-time.
Ja.
Als iedereen part-time werkt, moet ook iedereen werken. Vorige week of 2 weken terug was er een campagne van de overheid, verschrikkelijk, van die vrouwen. Van vrouwen, kom meer aan het werk, kom van je part-time stoel, ga naar je full-time. Praat er thuis over met je man. Hm. Echt waar, dat je denkt van jongens. En waarschijnlijk is het gericht op vrouwen die niet van hun man mogen gaan werken of voor de kinderen moeten zorgen. Maar tegelijkertijd is de kinderopvang zo duur dat je partners niet kan vragen om vaker te gaan werken.
Hmm.
Want je zou gewoon in de min gaan of je gewoon gaat werken om je kinderen op school te doen.
Ja.
Dus daar zit een grote ongelijkheid, denk ik. Ik denk wel dat de mensen beter geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt. Waar ik wel nog even de definities van personen met een migratieachtergrond zijn anders in België en in Nederland. Dus in Nederland, eerste en tweede generatie hoort bij mensen met migratieachtergrond. Derde generatie niet. Ik weet dat we dat vroeger wel...
Ja, dat is een beetje wat dat ze nu in Vlaanderen mensen met een buitenlandse herkomst noemen. Dat is eerste en tweede generatie nog wel, derde niet meer.
Derde niet meer. Wel, dan is er nog een
migratieachtergrond, derde wel nog zou zijn hier.
En dan heb je nog een splitsing niet-westerse en westerse migratieachtergrond. En sommige bureaus voor statistieken hebben mensen met een Indonesische afkomst horen bij de westerse migratieachtergrond. Want Indonesië was natuurlijk een kolonie van Nederland. En die hebben destijds ooit een vrijpas gekregen en gezegd, alle mensen die wel christelijk willen leven, die mogen gewoon in Nederland komen wonen. En die zijn gewoon heel snel geïntegreerd hier.
Ja.
Maar voor bepaalde statistieken tellen die dan niet voor mensen met een migratieachtergrond, of niet-westerse migratieachtergrond, terwijl ze nog even goed gediscrimineerd kunnen worden op basis van kleur of naam.
Ja. Proef je die discriminatie in de Nederlandse samenleving?
Wij hebben net een paar onderzoeken gehad. Helaas, bij het onderzoek van de gemeente zelf, is er toch nog 20% minder kans om uitgenodigd te worden bij een gesprek bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dus dat is verschrikkelijk. Dat is nog altijd super, super erg. Kijk, pas als een drempel in zicht is, kan je er iets aan doen. Ik denk dat wij bij de gemeente dachten dat we heel goed bezig waren. En we hebben daar super strak beleid op staan. We hebben daar objectieve selectiecriteria, scoreformuliers. Al die dingen dat er eigenlijk voor zou moeten zorgen. Trainings voor onze leidinggevenden. En alsnog, dan heb je nog zo'n sterk beleid op die objectivering gelijke kansen. Dan nog zijpelt er iets door, dat er onbewuste vooroordelen waarschijnlijk toch weer deel gaan uitmaken van de briefselectie. Met wie dat je uitnodigt op gesprek. Ja.
Alleen al als er een cv in een andere taal, in het Engels, langskomt.
Van die kleine dingen.
Ja, dan is...
Of ik had onlangs ook een gesprek met iemand die 2-3 keer gesolliciteerd had bij ons, er niet door geraakt. Ik zie die vrouw, zag er perfect prima uit. Zag er lekker professioneel uit, had een jasje aan. Super lieve vrouw, kon een gesprek op niveau echt wel volhouden. En dan stuurt ze mij haar cv, ja, er staan een paar spelfouten in. Of die foto is dan een selfie, of zo. En dan denk ik, oh, ik zie wat er gebeurt.
Hm.
Het ziet er gewoon niet zo heel professioneel uit, je cv. Maar jij wel als mens. En dan ga ik echt een beetje bij ons werkgelegenheidsteam ook gaan checken van, ja, hebben wij eigenlijk zo'n soort van pimp your CV, workshops, classes, hebben wij die dingen eigenlijk? Weten mensen wel hoe dat ze CV moeten maken? En dat is vaak niet het geval. En hoe bij elke CV van jou, ik kan 100 punten gaan aanduiden waarop ik vooroordelen kan gaan verzinnen. Ik deed dat vroeger zelfs als een spelletje in het theater. Daar had ik ook gezegd dat ik iemand zag lopen op straat. En dan dacht ik, ik ga daar een heel leven bij verzinnen op basis van hoe dat hij loopt en wat dat hij eet. Dus die vooroordelen hebben wij allemaal. Sommigen hebben er echt een kunst van gemaakt om aannames te maken op basis van een cv en een motivatiebrief. En vooral ook die motivatiebrief. Want de ene is te lang, de andere is te kort. Dan staat er per ongeluk een spelfout in. En als je altijd met die geheime eisen gaat beginnen aftoetsen op kandidaten, there's no winning.
Ja.
There's no winning.
Is dat vandaag bij jullie nog de manier waarop dat er gesolliciteerd wordt? Motivatiebrief, cv?
Ja. Dus cv en motivatiebrief, die komen dan in een programma terecht. De vacaturehouder mag een groepsbeoordeling of een selectiecommissie eigenlijk aanstellen. Dat zijn dan meestal 2 of 3 collega's en of een recruiter of een HR-manager. En die mogen dan sterretjes geven. Die zeggen dan van, deze persoon zeker uitnodigen, deze persoon niet uitnodigen.
Dus dat is een beetje klassiek proces zoals wij het...
Een scoreformulier, zoiets. Ja. Heel traditioneel. Ja.
Want nog even voor de duidelijkheid, jij praat nu over de recruitment voor mensen bij de gemeente zelf.
Ja, die bij de interne organisatie komen werken.
En die organisatie voor een gemeente als Eindhoven is redelijk groot.
2400 mensen.
Dus dat is een van de grootste werkgevers in Eindhoven.
Ja, tenzij dat je Veldhoven erbij
hebt. ASML tellen we even niet mee.
Ja, ja een van de grotere, ja, inderdaad.
Misschien wel nog even, want jullie hebben een objectief recruteringsbeleid met sterretjes, maar ook met het bevragen van maximum 5 kerncompetenties.
Ja.
Daar zit misschien nog wel iets interessants achter, want ik weet niet of dat wij dat hier zo kennen als dat maximum 5 kerncompetenties is dat bevraagd mogen worden.
Dat is om tegen te gaan dat onze vacature echt gigantisch lang wordt en dat je een schaap met 5 poten, zegt dat nu in België of Nederland, weet ik niet meer, of een witte raaf gaat zoeken.
Allebei, ja.
Dus we bevragen max, als het goed is, max 5 kerncompetenties voor elke vacature. En dan aan de hand van een scoreformulier gaan we die toetsen. Want eigenlijk alle andere info heeft geen voorspellende waarde van hoe iemand in zijn functie gaat uitoefenen. Als iemand te ver weg woont van een baan waarop dat hij solliciteert, zou dat geen nadelig effect mogen hebben. Helaas kom je dat ook nog tegen in procedures dat ze zeggen, die woont te ver weg, dus die geraakt hier niet op tijd. Of dat gaat moeilijk zijn om die te werk te stellen. Het is dan een aanname als je denkt dat die persoon niet genoeg beschikbaar gaat zijn. Dus wat je zou denken dat echt een objectief, en zo is het ook beschreven, zo willen wij het ook. Hè. Zeker de gemeenteraad, directieraad, iedereen staat erachter, super progressief daarin. We moeten beter en we willen echt beter en er is draagvlak. Maar de uitvoering ervan heeft toch nog steken laten vallen. Ja.
Wanneer ben jij succesvol, als je nu 3 jaar verder kijkt in je huidige job? Waar streef je naar?
Mijn job niet meer bestaat.
Want jouw job is erop gericht. En waarom zeg je als jouw job niet meer bestaat?
Wat... Ja, dus ik ondersteun onze recruiters, onze HR-managers en afdelingshoofden.
Ja, dus je hebt een ondersteunende rol. Je doet zelf niet de recruiting.
Nee, die doe ik zelf niet. Dat deed ik voorheen wel in vorige banen.
En jouw ondersteuning is er eigenlijk op gericht om te zorgen dat in die processen overal de juiste methodes, de juiste vragen...
Ja. En genoeg kandidaten binnenkomen. Dus dat start eigenlijk bij een inclusief taalgebruik in een vacaturetekst. Wat ik net zei van die 5 kerncompetenties. We hebben daar onderaan de vacature nog altijd staan. Voldoe je niet aan een van de gevraagde eisen, maar zie jezelf wel aan de slag als. Reageer alsnog. Dan moet eigenlijk echt laagdrempelig werken voor de mensen die zich maar 95% in het profiel herkennen. Want je hebt altijd de mensen die zichzelf overschatten. Die zien een vacature, die is 95% een match. En die gaan zeggen, 95%, I got this. Je hebt heel veel mensen met een imposter syndroom uit kort opgeleide gezinnen. Al die dingen die gaan zeggen, ik heb maar 95% van de job, dus ik ga niet solliciteren. En we willen die mensen gewoon ook heel graag aanspreken. Van, kom alsjeblieft alsnog, want misschien heb jij competenties waarvan wij niet weten dat we ze nodig hebben. Maar het helpt niet als je zelf niet je cv kan opleuken of interessant maken voor ons. Dus daar zit ergens ook nog iets dat ik denk, ja, wat gebeurt daarmee? Moeten we naar vernieuwende technieken gaan kijken en gewoon geen cv-motivatiebrief meer vragen?
Ja, precies. Dat zie je meer en meer opkomen.
Ja. Dat vind ik wel heel spannend nog, hoor. Ik weet ook niet of het drempelverhogend werkt voor kandidaten die toch al vaak een cv klaar hebben. En ook het anonieme solliciteren in Nederland heeft ook wisselende effecten. De ene keer is het wel goed, de andere keer niet.
Wanneer is het niet goed?
Ja, in bepaalde gemeentelijke organisaties heeft het eigenlijk een averechts effect gehad.
Hmm.
Want ik denk, het voorbeeld dat ik altijd geef, en het kan zijn dat het een beetje te blunt verwoord is, maar je hebt de Mark en je hebt de Mohamed, zelfde opleidingsniveau. Die Mark die is aan een prachtige stage mogen gaan beginnen, vlak na school of tijdens zijn school. Die heeft daar meteen in dat bedrijf een eerste leuke baan gekregen en die is meteen kunnen opstarten en opklippen op zijn niveau.
Mm-hmm.
Mohamed, die heeft te maken gehad met stagediscriminatie. Die kan al niet meteen een stage vinden, die is iets onder zijn niveau. Of die is in de Appie, in de Albert Heijn gaan werken, bij wijze van spreken. Die gaat dan moeite hebben met een eerste goede baan te vinden, want die heeft die eerste werkervaring al niet gehad, snap je? En die gaat misschien van subhiring een geval zijn. Dus dat wil zeggen dat je onder je niveau ergens moet gaan starten. Dus dat duurt ook nog eens een paar jaar langer misschien voor die persoon om op hetzelfde niveau te geraken. Nu vraag ik jou, als ik nu die twee cv's voor jou leg en je hebt de gelijke kansenbeleid, welke cv gaat voor jou de beste kandidaat zijn?
Ja, en de naam staat er niet boven.
En de naam staat er niet boven. Maar puur op papier, puur competenties. Niet eens competenties, maar ervaring, werkervaring.
Mm-hmm.
Is het dan nog gelijke kans?
Ja, dus en zou het dan anders zijn als de naam er wel boven stond?
Dat zou niet mogen, want je bent met gelijke kansen bezig.
Ja, ja,
maar heel vaak...
Je geeft aan, hè, dat werkt wel eens averechts.
Ja.
Dus dan vraag ik me af, ja, werkt het dan averechts in de aanwerving op dat moment?
Ja, als je geen rekening kan houden met eventueel eerder opgebouwde discriminatie van iemand,
ja.
Ja, dan kan je kleurenblind zijn wat je wil. Maar eigenlijk klopt het ergens nog altijd niet, het plaatje. Hm. Is dan oplossen om dan voor streefcijfers, quota, positieve acties te gaan. Daar is nog een heel ander paar mouwen.
Ik kom eens even terug op jouw opmerking dat je net zegt. Ik ben geslaagd als ik binnen 5 jaar mijn job overbodig gemaakt heb.
Ja.
Wat moet er dan gebeurd zijn omdat jouw job overbodig is?
Bewustwording. Als iedereen een beetje mee kan met dat onbewuste vooroordelen nog altijd deel uitmaken van je selectie, van je werving- en selectieproces. En als iedereen dat doorheeft en zelf ook een beetje mee die trainings kan opvolgen en zelf ook die nieuwe leidinggevende mee op trek kan nemen, dan zou mijn functie niet meer moeten bestaan. Dan zou er geen specialist DNI meer moeten zijn. En ik spreek voor alle specialisten DNI dat wij hopen binnen 5 jaar geen job meer te hebben of iets anders te gaan doen. Iets leuker te gaan doen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dan zou iedereen specialist DNI zijn. Hm. Ja.
DNI, Diversity and Inclusion. Ja. Ja. Ik heb zelf bij dat woord inclusie soms wat gemengde gevoelens. Hè. We gebruiken dat nu heel vaak.
Ja.
Laatst iemand... Eigenlijk zouden we dat woord niet meer mogen gebruiken, want op het moment dat we het gebruiken, benoemen we eigenlijk de andere als anders.
Oké. Okay.
Dus bevestig je eigenlijk de...
Het verschil.
Ja, het verschil.
Oké. Okay.
En dat is één. En anderzijds heeft het ook nog wel heel sterk iets in zich van... De ander mag meedoen als hij zich aanpast aan ons.
Ja.
Dus de ander moet zich aanpassen, wij niet.
Ja. Assimilatie.
Ja.
Ja, wat
roept dat op bij jou?
Ja, ik denk... assimilatie is ook een ding. Ik kom ook af en toe bedrijven tegen en teams tegen die voornamelijk uit mannen bestaan en waar er dan één vrouw in zit en die vrouw is zich zo geassimileerd aan een mannelijk leiderschap dat je nog altijd niet van inclusie en diversiteit kan spreken. Als wij gaan verwachten dat mensen zich gaan aanpassen aan de groep, kan je nog altijd niet van inclusie spreken. Voor mij roept het niet wij-zij-denken. Voor mij roept het net het wij-denken op, dat woord. Kijk, als we gaan verwachten dat alle mensen zich gaan opstellen als de norm. Een normmedewerker in Nederland is nog altijd vastgesteld, is nog altijd Een witte man tussen de 35 en de 55 jaar, cisgender, hetero, waarschijnlijk thuis een vrouw die het gros van de zorgtaken op zich neemt. Ja, in de jaren 50 was dat zo, en dat houdt ook helemaal niet meer. Dus als je gaat verwachten dat eigenlijk al je medewerkers zich gaan opstellen als de norm, lekker hard werken, niet zeuren, alle millennials zijn flauw, en die zitten allemaal met een burn-out, en we moeten allemaal kunnen lachen met foute mopjes, je mag ook niks meer zeggen. Ja, als je dat gaat verwachten, dan heb je echt een structureel probleem. Als mensen met een bepaalde achtergrond of bijvoorbeeld met een introverte natuur in een assertief team bijvoorbeeld niet past, dan zit je met een probleem. En daar zit voor mij ook die inclusie. Want intussen leven we in een superdiverse samenleving en moeten we zeker oog hebben op ruimte creëren voor die mensen hun inbreng. En niet zoveel mogelijk alle mensen naar die norm proberen te trekken, die overigens volgens mij niet meer bestaat.
Je zei net, en dat merken we in Vlaanderen ook, hè, de arbeidsmarkt is eigenlijk, misschien is dat het verkeerde woord, verzadigd. Is alleszins, er is nauwelijks nog werkloosheid.
Ja.
En, heel wat plekken in Vlaanderen merken we dat ook, dat de werkloosheid heel laag is en de arbeidsmarkt heel krap is. En...
Ja. Daar is vooral employer branding, denk ik, heel belangrijk. Dus ik wil me zeggen, ik ben een millennial. Ik ben door en door een millennial. Ik drink havermelk in mijn koffie en mijn hond is mijn kind. Ik wil me heel graag kunnen identificeren met mijn werkgever. Ik wil echt weten dat hij 100% voor staat waar ik voor sta. Ik kan niet 9-to-5 werken, mijn laptop sluiten, om 5 uur naar huis gaan en dan mijn tweede leven beginnen, zoals in de jaren 50 nog kon. Dus ik wil weten dat via mijn werkgever dat ik daar opleidingskansen krijg, dat ik mijn nood aan professionalisering kan verder zetten, dat ik daar zelf vorm aan mag geven. Ik heb ook een redelijk nieuwe functie, die mag ik zelf mee een beetje vormgeven en uittekenen. En dat is nu dus echt wat dat een millennial, denk ik, mee een beetje vormgeeft. Of ik spreek niet voor iedereen, maar dat kenmerkt zich wel.
Ja.
Elke generatie gaat zijn eigen wensen daarin hebben. Dat is iets waar je... rekening mee moet houden. En dat gaat dan even goed weer om inclusie. Is zorgen van, ja, krijgen mensen bijvoorbeeld genoeg keuzes in hun arbeidsvoorwaardenpakket, dat overigens ook op die norm medewerker eigenlijk is afgesteld. Ik denk, moest ik morgen mijn eigen bedrijf opstarten en ik word werkgever, ja, laat die christelijke feestdagen vallen. Geef gewoon mensen 10 dagen extra op een jaar en dan mogen ze het suikerfeest vrijnemen in die feestdagen, zonder dat ze Pasen moeten vrijnemen en suikerfeest moeten aanvragen. Dat is moeilijk, want die is vaak niet op voorhand bepaald. Thuiswerken, hybride werken, oké, dat is nu sinds corona is dat allemaal. Het is wel erg dat zo'n soort virus dit pas mogelijk heeft kunnen maken, want hoeveel mensen zitten er thuis niet in tijdsnood om boodschap te doen en de bank moest je maar op zaterdagochtend of zo gaan bezoeken. Dus ik denk die inclusie is de voorwaarde dat iedereen ook zelf zijn baan een beetje mee mag uittekenen. Maar dat kan niet altijd, dat weten we ook wel. Als je aan de lopende band staat om een stoel te maken in een fabriek. Ja, je mag niet dingen gaan verzinnen, je mag daar geen poten voor maken. Dus ik denk dat als je het dan echt hebt over jobcrafting en jobcarving, bijna iedereen van ons doet eigenlijk stiekem al aan jobcrafting. Mm-hmm. Jij mag misschien ook een beetje indelen van wat jij in je baan mag doen.
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk heel elitair, hè, dat we dat met z'n allen kunnen. En er zijn zoveel procent van de bevolking die dat niet kan,
mm-hmm.
omdat het inderdaad opgelegd is.
Maar dus je zegt eigenlijk, de impact op dat recruitmentproces is dat je met name aan het proces dat eraan vooraf gaat, of dat er onder ligt, employer branding, duidelijk maken dat je inspeelt op wat de werkzoekende vandaag, of de werknemer vandaag, want ze zijn niet werkzoekend.
Ja, ja.
Misschien zijn ze wel werkzoekend in de zin dat ze werken, maar een andere job zoeken.
Totdat er iets leuker voorbij komt, ja.
Hè, maar dat je eigenlijk daar ook je profileert van, kijk, bij ons heb je mogelijkheden om jezelf te ontplooien zoals je dat graag wil.
En probeer zoveel mogelijk aan te spreken. Ja. Wie is de werknemer die je wil aantrekken en speelt daar een beetje op in?
Gaan we zover dat we straks, als je dat doorzet, die krappe arbeidsmarkt, dat we naar een open hiring model evolueren? En dat je zegt, we hebben hier een vacature en meld u maar aan.
Ja.
En de eerste die er op de lijst staat, die mag beginnen. Of die doet misschien nog een mini-screening om te zien dat die aan een aantal minimumcompetenties voldoet.
Ja. Ja, ik vind het een heel interessant concept. Dus in Eindhoven heb je daar ook Start Foundation, die voorloper zijn op die open hiring. De feedback die ik altijd gekregen heb is van ja, dat is goed voor mbo-studenten, dus bijvoorbeeld van middelbare scholing. En vanaf dat je echt universiteit gaat werven, kan je geen open hiring meer doen. Dus ik denk dat het heel erg van je functie ook afhangt. Ik weet niet of open hiring op elke functie kan. Dat heb ik nog niet, gehoord dat het, ja, dat het op dat moment werkt.
Ja,
en wat is dan,
durf het nog niet.
Of durf het nog niet, dat kan ook zeker. Een ander ding dat aankomt op vlak van recruitment, dat ook heel hip en happening is, is dat je een bonus krijgt als je iemand binnenhaalt.
Hm.
Ja, wat doet dat voor de diversiteit en inclusie, denk ik dan, als jij al je schoolkameraadjes van LinkedIn gaat optrobbelen om hier te komen werken, denk ik, ja, ook heel goed bezig. Zo zijn er verschillende technieken en om de zoveel tijd komen ze met iets nieuws en ik vind ze allemaal even interessant. Maar ik denk wel meteen van, oh ja, wat werkt voor onze sector? Wat werkt voor jouw bedrijf? Wat werkt voor mijn organisatie?
Je noemde net even het woord streefcijfers.
Ja.
In jouw huidige job heb jij streefcijfers waar je naartoe aan het werken bent?
Nee, daar sturen we bewust van af. Dus dat is echt een gemeenteraadbeslissing, een directieraadbeslissing, dat we niet gaan werken met streefcijfers. Wij spiegelen ons aan de arbeidsmarkt regionaal. Dus als wij die onderzoeken laten doen en weten, zijn we goed bezig of niet? En we gaan niet zeggen 30%, maar we gaan wel zeggen van, oh ja, in de regio gebeurt ongeveer dit. In de regio Eindhoven, in de regio Noord-Brabant, misschien zelfs op landelijk niveau.
Mm-hmm.
En dan gaan we dat een beetje aftoetsen.
En wat toets je dan af? Wat zijn dan typisch indicatoren?
Hoeveel vrouwen er te werk gesteld zijn, los van de diversiteit van vrouwen. Hè, want we zitten bijvoorbeeld met 60% vrouwen, zijn oververtegenwoordigd nu. Maar niet in de top, bijvoorbeeld. Dat zie je ook heel vaak. Gaan we dan op landelijk en regionaal niveau gaan kijken van, ja, wat is het gemiddelde in andere organisaties of dingen.
Mm-hmm.
Er zit geen streefcijfers meer op mensen met een arbeidsbeperking, als ik me niet vergis. Dat willen ze ook landelijk gaan afschaffen. Er was wel een soort van regeling van mensen die uit een langdurige of chronische ziekte of zo komen. Dus je merkt dat er meer van die initiatieven een beetje zelfs beginnen los te laten van die streefcijfers. Maar ik vind streefcijfers nog altijd wel geen verplichting, maar het is wel goed om te weten wat het ongeveer zou kunnen zijn.
Ja.
Niet wat het zou moeten zijn,
ja,
maar wat het zou kunnen zijn. En dat is gewoon als om in je achterhoofd te houden, denk ik,
mm-hmm,
van wat zou het idealiter zijn.
Mm-hmm.
Zonder daar bochten te wringen om die mensen te gaan aanwerven, om dan in een onveilige werksituatie te zetten. Dus dat is een streefcijfer, dat is geen quota nog niet.
En meet je wel op een andere manier intern in de organisatie de impact van wat jij aan het doen bent? Meet je het op een of andere manier in indicatoren?
We hebben dat geprobeerd. En ik vond dat ethisch onverantwoord. Omdat ik nooit 100% weet wie ik heb binnengeholpen, wie niet.
Mm-hmm.
En we zeggen persoonlijkheidskenmerken doen er niet toe. Dus dat gaan we dat ook achteraf niet meten.
Mm.
Dus we meten het niet. Wat we wel weten, meten is, meten kan je dan niet echt, maar die bewustwording,
mm-hmm,
daar zetten we heel erg op in nu bij de gemeente, bij mijn organisatie. Dat is heel fijn, bij de bewustwording van, kijk, uitsluiten en onbewuste discriminatie, want het blijft onbewust. Hè? Want mensen hebben wel heel veel doorgroeikansen. De inclusie wordt heel goed gemeten in onze organisatie. Vanaf dat je op gesprek komt, is er geen discriminatie meer. Echt alleen bij de briefselectie. Dus nu zitten we echt op die bewustwording van, weet dat het heel snel kan gebeuren. Weet zo, een tap on the shoulder promotion, ja, omdat je een collega al kent en die krijgt een gratis goed woordje. Die voorrang geven, is eigenlijk onbewust heel veel mensen de deur sluiten.
Sharon, ik heb het idee dat we nog 3 uur kunnen verder praten, maar
ja,
ik maak me stilaan zorgen over Artemis, die de editing straks moet gaan doen.
Ja, dat snap ik.
Maar ik kijk toch nog even naar mijn rechterzijde of daar nog een brandende vraag ligt.
Misschien geen brandende vraag, maar wel nog een beetje een nieuwsgierigheid. Want Sharon, je hebt het daar juist ook al gezegd dat het soms ook zwaar werk is. Als jij hier zo spreekt, hè, je energie ligt echt de ruimte op. Maar hoe zorg je ervoor dat dat vlammetje niet uitgaat?
Oeh, bij jezelf. Goeie. Ja, mijn directe leidinggevende weten dat. Als er op een dag is dat ik om 4 uur zeg, jongens, ik ga een wandelingetje maken, dan weten ze dat. Dan moet ik politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij mezelf gaan inroepen en weten dat ik daar even afstand van nodig heb. En kijk, ik heb de luxe om... Ik was al maatschappelijk geëngageerd, ook op vrijwillige basis. Ik heb de luxe om iets te doen waar ik 100% voor sta, waar ik strijdend mee te onderga. Dus soms is het veel, Soms is het vermoeiend. En dan moet ik een beetje vrij nemen. Dan moet ik even naar mezelf komen. Ik denk dan van mezelf, ja, ik heb dan nog het geluk dat... Of het geluk, ja, dat is misschien hard verwoord, maar dat ik daar in mijn vrije tijd probeer te minimaliseren. In mijn vrije tijd ben ik nog veel meer met de LGBTQ-scene bezig. Mijn vriendin, verloofde intussen, is transgender. Dus als daar binnenkort nog weer eens zo'n regenboogvlak in de fik geschoten wordt, ja, dan slapen wij een week niet, want dat is gewoon echt gewelddadig. Dus ik wou dat ik kon zeggen van, oh ja, ik kan dat gewoon lekker afsluiten en gewoon even doen alsof er niks is. Maar die problematiek is voor heel veel groepen dezelfde. En wij willen allemaal gewoon allemaal hetzelfde, denk ik. En je kan het niet afzetten. Het enige wat ik voor mezelf kan doen is, zolang dat ik deze baan doe, vind ik het superleuk om te doen. Maar dat is niet iets, denk ik, dat je 40 jaar wil doen. Ik denk dat je vervroegd op pensioen kan gaan dan. En dat je gewoon iets anders... ik vind het dan heel leuk om met die onboarding bezig te zijn, omdat het iets heel constructief is. Ja. Je bouwt iets op.
Ja.
En waar die cultuurverandering of eerst iets afbreken, dat is inderdaad wel heel slopend.
Mm-hmm.
Maar af en toe een beetje vrije tijd nemen.
Wat de pun. Iets afbreken is slopend.
Heb ik het extra gedaan?
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.